Is wel leuk. Dus daar gaan we eerst eens mee starten. Kijk maar lekker mee.
Today, Agrippa and Bernice came with great pomp and entered the audience room with the high-ranking officers and the leading men of the city. At the command of Festus, Paul was brought in. Festus said,
King Agrippa, and all who are present with us, you see this man? The whole Jewish community has petitioned me about him, in Jerusalem and here in Caesarea, shouting that he ought not to live any longer. I found he had done nothing deserving of death, but because he made his appeal to the emperor, I decided to send him to Rome. But I have nothing definite to write to his majesty about him. Therefore, I have brought him before all of you, and especially before you, King Agrippa, so that as a result of this investigation, I may have something to write, for I think it is unreasonable to send on a prisoner without specifying the charges against him.
Then Agrippa said to Paul,
You have permission to speak for yourself.
So Paul motioned with his hand and began his defense.
King Agrippa, I consider myself fortunate to stand before you today as I make my defense against all the accusation of the Jews. And especially so, because you are well acquainted with all Jewish customs and controversies. Therefore, I beg you to listen to me patiently. The Jews all know the way I have lived ever since I was a child, from the beginning of my life in my own country, but also in Jerusalem. They have known me for a long time, and can testify, if they are willing, that according to the strictest sect of our religion, I lived as a Pharisee. And now it is because of my hope in what God has promised our fathers that I am on trial today. This is the promise our 12 tribes are hoping to see fulfilled as they earnestly serve God day and night. O King, it is because of this hope that the Jews are accusing me. Why should any of you consider it incredible that God raises the dead? I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of Nazareth. And that is just what I did in Jerusalem. On the authority of the chief priests, I put many of the saints in prison. And when they were put to death, I cast my vote against them. Many a time, I went from one synagogue to another to have them punished. And I tried to force them to blaspheme. In my obsession against them, I even went to foreign cities to persecute them. On one of these journeys, I was going to Damascus with the authority and commission of the chief priests. About noon, O King, as I was on the road, I saw a light from heaven, brighter than the sun, blazing around me and my companions. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Aramaic, Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the goads. Then I asked, Who are you, Lord? I am Jesus, whom you are persecuting. The Lord replied, Now, get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen of me and what I will show you. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. So then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. first to those in Damascus, then to those in Jerusalem and in all Judea, and to the Gentiles also, I preached that they should repent and turn to God and prove their repentance by their deeds. That is why the Jews seized me in the temple courts and tried to kill me. But I have had God's help to this very day. And so I stand here and testify to small and great alike. I am saying nothing beyond what the prophets and Moses said would happen, that the Christ would suffer, and as the first to rise from the dead, would proclaim light to his own people and to the Gentiles.
At this point, Festus interrupted Paul's defense.
You're out of your mind, Paul.
He shouted.
Your great learning is driving you insane.
I am not insane, most excellent Festus,
Paul replied.
What I'm saying is true and reasonable. The king is familiar with these things, and I can speak freely to him. I am convinced that none of this has escaped his notice, because it was not done in a corner. King Agrippa, do you believe the prophets? I know you do.
Then Agrippa said to Paul,
do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian?
Paul replied,
short time or long, I pray God not only you, but all who are listening to me today may become what I am. Except for these chains.
The king rose, and with him the governor and Bernice and those sitting with them. They left the room. And while talking with one another, they said,
this man is not doing anything that deserves death or imprisonment.
Agrippa said to Festus,
this man could have been set free if he had not appealed to Caesar.
Hele bijzondere reden. Hè? We hebben heel wat toespraken in Handelingen. Dat heb ik je verteld. Heel wat toespraken van Paulus. En dit is een hele bijzondere. En vandaar dat ik dacht, ik laat hem je helemaal zien. We komen vandaag tot vers 14. Het is vandaag de laatste leerhuis van dit seizoen. 1 september. Dan gaan we verder en dan komen we... ook nog niet klaar, want dat komen we denk ik tot 28 of zo, of tot 26. Komt omdat daar nogal bijzondere dingen in staan. En dan de derde keer, dat zal in oktober zijn, dan ronden we dat af. En gaan we ook kijken hoe die per schip weggaat en wat er dan allemaal gebeurt. In hoofdstuk 27. Dan weet je een beetje dat in ieder geval, dat we hem vandaag niet helemaal behandelen. Maar vandaag van 26, 1 tot 14. En... zo hem eerst nog maar even lezen, dan kan je het helemaal tot je in je opnemen. Deze belangrijke reden. En dat begint in vers 1 van hoofdstuk 26. Agrippa zei tot Paulus, u mag uw zaak bepleiten. Paulus hief zijn hand op en verdedigde zich als volgt. Ik prijs me gelukkig koning Agrippa dat ik me vandaag juist in uw bijzijn mag verdedigen tegen alle aanklachten die door de Joden tegen me zijn ingediend. Vooral omdat u zo goed op de hoogte bent van al hun gebruiken en hun onderlinge verschillen. Daarom verzoek ik u welwillend naar me te luisteren. Het is alle Joden bekend welk leven ik sinds mijn vroegste jeugd te midden van mijn volk en in Jeruzalem heb geleid. Ze kennen me lang genoeg om te kunnen bevestigen dat ik als fariseer volgens de strengste richting van onze godsdienst heb geleefd. Nu sta ik terecht omdat ik hoop op vervulling van de belofte die God aan onze voorouders heeft gedaan. Ook de 12 stammen van ons volk hopen daarop en dienen God volhardend dag en nacht. Omwille van deze hoop word ik door de Joden aangeklaagd, majesteit. Waarom is het toch zo moeilijk te geloven dat God mensen uit de dood opwekt? Waarom is dat zo moeilijk? Vandaag ook. In der tijd vond ik dat ik de verspreiding van de naam van Jezus van Nazareth met kracht moest tegengaan. En daarvoor heb ik me in Jeruzalem ook ingezet. Met toestemming van de hoge priesters heb ik een groot aantal heiligen in de gevangenis laten opsluiten. En als ze ter dood gebracht werden, gebeurde dat met mijn instemming. In de synagogen probeerde ik keer op keer hen door strafmaatregelen te dwingen hun geloof af te zweren. Ik bestreed hen zo vurig dat ik hen zelfs in de steden buiten onze grenzen vervolgde. Zo was ik eens met een volmacht van de hoge priesters en in hun opdracht op weg naar Damascus, toen ik midden op de dag zag hoe een licht uit de hemel, feller dan de zon, mij en mijn reisgenoten omstraalde. We vielen allen op de grond en ik hoorde een stem in het Hebreeuws, staat Hebreeuws dialect, staat er eigenlijk, tegen me zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Je kwelt jezelf door je zinloze halsstarrigheid. Ik vroeg: wie bent u, Heer? Nou, dat komt volgende keer natuurlijk, ja. We zouden tot en met 14. Nou, Festus heeft zijn vraag voorgelegd aan Herodes Agrippa. En dat deed hij in vers 16 van het vorige hoofdstuk. Wat was er namelijk aan de hand, weet je het nog? Hij moest beschrijven waarom? Ja, precies. Hij moest daar een rapport van maken. En daar had hij niet zoveel van. Felix die was net binnengekomen in het land, weet je wel. En die had, Festus. En die had Felix opgevolgd. En Felix had daar Paulus 2 jaar laten zitten. En Festus wilde de zaak allemaal regelen en oplossen. Dus die denkt, dit moet ook opgelost worden. Bovendien waren de Joden al flink aan de gang gegaan om ter dood veroordeeld te krijgen. Goed. Dus dat zie je in, die vraag zie je in Handelingen 25 vers 16. En dus Herodes Agrippa, dat heb je ook gezien op de film, die mag de leiding nemen. En hij zegt dan, letterlijk, het wordt u toegestaan voor uzelf te spreken. Zie je niet in alle vertalingen en ook niet hier. Heb je wel in die film ook een gedeelte van gehoord, als je goed meegeluisterd hebt en gekeken. Het wordt u toegestaan om voor uzelf te spreken. En dan is altijd de uitlegging, wat gebeurt er nu? Nou, Paulus trekt zijn hand uit. Zo. Niet zo. Er zijn hele discussies over, maar die zal ik je besparen. Op die manier begroet hij zijn toehoorders. En hij verdedigt zich. Hij gaat zich verdedigen. Hij verdedigde zich als volgt. En voor verdedigen staat hier apologeo. Daar komt het woord apologetiek vandaan. En dat betekent geloofsverdediging. En in dat woord zit logos. Dus het gaat altijd om de logos. Het gaat altijd om het woord. Om Gods evangelie. En om Jezus Christus in wie het ziet. En die het brengt. En die mogelijk maakt dat wij ook daarin verder kunnen. Zo. Hij verdedigt zich, denk aan apologeo, apologetiek, als volgt. En wat ga je nu horen? Dat heb je al gezien in de film, heb je al gehoord toen we het lazen met elkaar. Nu ga je voor de derde keer alweer horen hoe Jezus Paulus roept. Dat staat 3 keer in Handelingen. En 3 werf is scheepsrecht. Toch? En als je ze naast elkaar legt, dan zie je hoe het hier tot een apotheose komt. Het is nog niet zo mooi geweest. 3de keer. En waar was Paulus naar op weg? Hij was uit Jeruzalem afgereisd naar Damascus. Met vergunning om daar ook Joden-christenen in de boeien te slaan. Je weet, in Handelingen vind je veel toespraken van Paulus. Ik vind het leuk, dit jaar, dat kwam ik tegen in een van de christelijke kranten, promoveerde Arco den Heijer, een man van 30 jaar, met het proefschrift, komt-ie, Portraits of Paul's performance as public messenger of God in the Book of Acts. Ja, als je hier promoveert, dan doe je dat meestal in het Engels. En dan kunnen ze allemaal meelezen. Dus portretten van Paulus, ja, performance als openbare, niet aanklager, maar boodschapper van God in het boek Handelingen. En Arco schildert Paulus dan als een welbespraakt Romein. Hij had zijn Romeinse burgerrecht, dat weet je. En ook als een wetsgetrouwe Jood. Dat wist hij ook al, hè? Staat in het proefschrift ook. En als iemand, en dat vond ik wel heel leuk, als iemand die profeteert in de lijn van de profeten. Vandaar dat dat vallen. En als je nog even denkt aan de preek van Stefan zondag, dan kan je daar al heel snel een koppeling bij maken. Met Ezechiël, de profeet, en Paulus hier als apostel en ook profeet. Arco die zegt, het is iemand die Gods evangelie verkondigt, en dat is heel bijzonder, in de Joodse en in de Griekse wereld. Hij zegt er niet bij, hij gaat het ook nog in de Romeinse wereld verkondigen, maar dat weet je, dat gaat komen. Hij schrijft in zijn proefschrift, het is Gods wil dat ook heidenen geloven. En daar staat Paulus voor. En als Joden zich daartegen keren, dan bewijzen ze zich daarmee als tegenstanders van de door de God van Israël gewezen weg. Ja, het zijn letterlijk uit het proefschrift, zeg maar, voor de helderheid. Vandaar zulke zinnen. Ja? Goed. Dan gaat het verder. Hij verdedigt zich als volgt, vers 2. Ik prijs me gelukkig koning Agrippa dat ik me vandaag juist in uw bijzijn mag verdedigen, daar komt hij weer, apologeo, tegen alle aanklachten die door de Joden tegen mij zijn ingediend. En letterlijk staat er, het tweede gedeelte, nee, het is precies letterlijk het vers, en dan mag jij ervan maken, maar er staat aangaande alles waarvan ik door de Joden word beschuldigd, o koning Agrippa, acht ik mezelf gelukkig dat ik me vandaag bij u zal verdedigen. Dat is iets korter, hè? Ja. NWV maakt het soms wat langer. Maar dit staat er. Dus Paulus, en dat heb je ook gezien in de film, die richt zich tot koning Agrippa. Dus hij komt voor koningen te staan. Weet je het nog? Jezus profeteert, jij zult mijn naam voor koningen brengen. In Handelingen 9, vers 15, dat hebben we toen behandeld. Dat is even geleden. Ja? En hier brengt Paulus de naam van Jezus voor koning Agrippa. En als je al meegekeken hebt en meegeluisterd, dan zie je, hij gaat niet opzij. Voor wat voor gedoe dan ook. Heb je die gezichten gezien? Of niet? Moet je volgende keer nog maar een keer kijken. Ja, goed. Waarvan beschuldigen ze? Waarvan beschuldigen de Joden Paulus? Heb je een idee? Hart.
Dat hij de tempel verontreinigt.
Dat hij de tempel verontreinigt.
Opruimen van het volk.
Opruimen van het volk, overal ter wereld, ja. Ja, maar goed, dat zat er een beetje tussenin, hè. Want dan had hij de fariseeën wel voor zich. Ja, want hij de wet, juist, de wet van Mozes aan zijn laars lag. Ja, dat is heel goed gezegd, want zo zou ze het ook gezegd hebben. Hij laat het allemaal aan zijn laars. Hij vindt het allemaal, want zo krijg je iemand aardig in de vernieling, althans voor de rechter. Zeker toentertijd. Je vindt dat in, dat is voor de schrijvers of voor degene die dat leuk vinden, ik laat je zo op de biemen zien, je vindt dat in Handelingen 24, vers 5 en 6. En ik laat je even zien, komt-ie. Wat ze allemaal van hem vinden, dat vind je terug in Handelingen. Behalve heiden hoeven ze niet van hem te laten besnijden, dat staat eerder in Handelingen. Deze man is als de pest. Heb je ook. Overal al, is dat toch wat zijn, hè? Dat ze zeggen, die man, die mens is als de pest. Dus daar moet je ver van weg blijven en laat die maar doodgaan, want dan gaat hij toch. Overal ter wereld veroorzaakt hij onlusten onder de Joden, heb je ook aangegeven. Deze man houdt zich niet aan de Joodse wet. Bijvoorbeeld van de besnijdenis. En heidenen hoeven zich van hem niet meer te laten besnijden. Nou, dat klopt deels ook wel. Ja. Ik liet al eerder zien, eerder leerhuis, vrome geesten werken altijd met beschuldigen. Werken altijd met oordeel en veroordelen. Werken altijd met schuld en daar soppen ze in. Ze hebben zelf nooit schuld, de ander heeft altijd de schuld. Zo is het per definitie. Als je daar zelf last van zou hebben, dat je zelf nergens ooit hebt, doet al het allemaal goed, dan moet je eens even goed kijken. Hé, heb ik soms nog last van? Waarom kan ik niet toegeven als ik het nou een keer verkeerd doe? Of als ik een keer naast zit, nee, dan ga ik het verdedigen. Hè, want, nee, het is niet zo, want. Zo werken vrome geesten. En je snapt, als iemand hiermee bezig is, dan kom je aardig in de vernieling te zitten. Want dan moet je steeds verdedigen. En je hebt je altijd goed, zo. Nou, op die manier, en ik hoop dat je het ook begrijpt, proberen ze het werk van de Heer tegen te houden. Dat is actueel, hè? Tegen te houden in de gemeente. Bij mensen zelf. Dat doen vrome geesten dus. En bij een ieder die daarin meegaat. Oh, heb je het ook al gehoord? Nee, dat vind ik ook niks. Oh. En dan zegt Paulus, dan staat hij daar, want er zit een stelletje vroom beslag voor hem. En hij heeft er mooie dingen tegen gezegd, als je goed meegeluisterd hebt. Dan zegt hij, ik acht mezelf gelukkig dat ik me vandaag bij u, koning Agrippa, zal verdedigen. Paulus vertrouwt er dus op, koning Agrippa, die oordeelt onpartijdig. Koning Agrippa, hij oordeelt rechtvaardig of ik, Paulus, iets heb gedaan dat onrechtmatig is. En denkt hij, hij zal niets vinden. Dat is mooi, hè? En dan gaat het verder. In vers 3. Vooral omdat u zo goed op de hoogte bent van al hun gebruiken en onderlinge geschillen. Daarom verzoek ik u om welwillend naar me te willen luisteren. Dus Paulus geeft aan. U, koning Agrippa, bent deskundig op het gebied van Joodse gebruiken. Ja, dan ben ik weer zo dat ik, ja, dan wil ik weten, wat zijn dan die Joodse gebruiken? Waar gaat het hier over? Wat denk je? Een besnijdenis, ja. Dus hun wetten, wet. Dus hun wetten en hun op. Ja. Nog een keer. Hun wetten en hun offers, daar gaat het om. Gebruiken, hè? Het zijn gebruiken. Hun wetten en hun offers. En hij zegt, u bent ook op de hoogte van hun twistvragen. Dat is mooi, hè? Zoals hij daar staat. En wat zijn nou die twistvragen dan? Ja, wel of geen opstanding uit de dood. En als je het goed ziet, dan zie je dat hij daar op verder spoort door de hele. En dat ze inderdaad, als het gaat over de heidenen enzovoort, en Jezus die is opgestaan, dan komt het los even. Dan krijg je één onderbreking en daarna gaat hij weer verder. Heel mooi. Dus over een opstanding uit de doden, over een leven hierna. Het lijkt wel alsof we in de realiteit van vandaag staan. Want ook dit is, zelfs onder christenen, nog een zaak. Soms. Ik zeg het heel voorzichtig. Daarom verzoek ik u, stond er dan, om geduldig naar mij te luisteren. Er staat het Griekse woord makrotumos, met groot en nog iets, tumos, inwendig groot. Ze zitten ernaar te zoeken. Ze komen er niet altijd uit, maar makrotumos wordt ook gebruikt, vertaald door langmoedig. Het gaat over langmoedigheid, trouw en geduld en de vruchten. Dan staat hij daar macrotumos ook. En het NBV en de Willibrord-vertaling die vertalen welwillend. Dat vind ik een beetje oppervlakkig vertaald. Maar dat is allemaal taal. Hè? Goed. Dan gaan we lekker verder in vers 4. Het is alle Joden bekend welk leven ik sinds mijn vroegste jeugd al te midden van mijn volk en in Jeruzalem heb geleid. Daar staat letterlijk. Het is allemaal. Letterlijk staat er, Ja, daar maak je dan een vertaling van, maar ik vind het fijn om je even zo te laten zien dat mijn levensloop van jongs af, vanaf het begin, was in mijn volk en in Jeruzalem, weten alle Joden. Dus niet het is bekend dat, weten alle Joden. Goed. Drie keer vind je in Handelingen het roepingsverhaal van Paulus, ik zei het al. Eerste keer in Handelingen 9. Daar vertelt Lucas wat er gebeurt, weet je het nog? Dus dat is meer een verhaal, zoals we de verhalen kennen in Handelingen. De tweede keer in Handelingen 22 hoor je van Paulus, hoor je dat van Paulus als hij voor het Sanhedrin staat en het Sanhedrin toespreekt. En hier gaat het voor de derde keer komen, als Paulus Agrippa toespreekt. En hij is begonnen. Mijn levensloop was in mijn volk. Hoor je dat? Hoor je het? In mijn volk. Wil je het horen? Het is mijn volk. Ja? Prachtig toch? Zo benadrukt hij zijn verbondenheid met zijn volk. Ja? Mijn gemeente. Snap je hem? Ja, ik zet hem gelijk neer. Steekgewijs neer nu in je eigen midden. Het is mijn gemeente. En daar blijf je af. Dan benadruk jij jouw verbondenheid met de gemeente. Vanaf het begin was mijn levensloop in mijn volk. Waar woonde je eerst, Paulus? Tarsus, ja. Hij woonde eerst in Tarsus. En later woonde hij in Jeruzalem. En in Jeruzalem zit hij aan de voeten van Gamaliel, ja. Nou, als je daar zit, dan word je door en door Joods opgevoed. Kan ik je wel vertellen. En dan komt hij nog hoger, want dan wordt hij lid van het Sanhedrin. Dat vind je in Handelingen 5, vers 34 tot 39. Een heel stuk over dat hij bij het Sanhedrin is. En gaat het dan verder in vers 5. Ze kennen hem ook lang genoeg om te kunnen bevestigen dat ik als fariseer volgens de strengste richting van onze godsdienst heb geleefd. Letterlijk begint het met: ze kennen mij vanaf het begin. En het gaat zo meteen door. Hiermee bedoelt Paulus: sinds ik mijn opleiding en mijn vorming kreeg in Jeruzalem. Want vanaf het begin kan je ook denken in Tarsus. Nee, toen begon het. Toen hij zijn opleiding en vorming kreeg in Jeruzalem. En letterlijk, lees het mee, gaat het verder. Als zij maar zouden willen getuigen dat ik naar de meest precieze partij van onze godsdienst heb geleefd als fariseer. Ja, dat is toch mooi? Daar zitten ze voor hem. En hij staat daar. En hij is ervan overtuigd. De Joden kunnen getuigen dat ik geen oproerkraaier ben. De Joden kunnen getuigen dat ik de tempel niet ontwijd. Want ik behoor tot de precieze. Niet de rechterlijke. Rechterlijk als elastiek. Nee, tot de precieze. En de precieze nemen geen loopje met Gods waarheid. En ze lappen de wetten niet aan hun laars. Dus ze nemen geen loopje met Gods wetten. Nou, dan zet ik het gewoon even neer in onze tijd. Nee, niet dat je zegt ik behoor tot de fariseërs. Maar dat je streeft tot de precieze te behoren. Wat er precies gebeurt in je leven. En dan snap je dat het niet over de zichtbare dingen alleen gaat, maar hoe dat vanuit de hemel, de geestelijke wereld, ontstaat in je leven. En daar heb je dan nog best even werk aan. Soms een hele tijd en soms een leven lang. Maar daarin kan je steeds verder komen. In het leven van God en van de Heer. Dat is toch prachtig? Ja? Precieze. Dan ga je dus in de hemel onderscheiden waar het voor jou op aankomt. Dan ga je daar zien, voor ogen hebben, wat het doel van de gemeente is. En dan zie je die vrouw in openbaring staan, gereed om te baren een zoon en meerdere zonen. En dan denk je ook een beetje aan jezelf, aan Jezus, maar ook aan jezelf. En ook aan de gemeente. Wat gaat er nog allemaal gebeuren? En nou niet overzichtbaar op aarde, wat doen ze allemaal verkeerd? Dit gaat gebeuren. Dit heb ik voor ogen. Prachtig, toch? En dat onderscheid je dan. En dan wil je dat onderscheid, ik tenminste wel, ook tot overwinning brengen. En begin daar maar mee, gewoon in je eigen leven, toch? En de Heer helpt je. Als je meegelezen hebt in de wat ik neer heb gezet, dan zie je ook nu spreekt Paulus inclusief. Inclusief, hij zegt onze godsdienst. Hij zegt niet jullie godsdienst, onze godsdienst. Dat wil zeggen, wij zijn één daarin. Wij zijn niet zo verschillend. En dan gaat hij verder in vers 6. Nu sta ik terecht, omdat ik hoop op de vulling van de belofte die God aan onze voorouders, hoor je weer, heeft gedaan. Ja. Dus van het verleden schakelt hij naar nu. Dat hoor je. Eerst even verteld over zijn opvoeding. Letterlijk staat er, het laat je zien. Nu sta ik geoordeeld wordend. Dat gaat verder dan dat hij terecht staat. Dus soms hebben ze je al geoordeeld. En hier is dat natuurlijk ook zo. En ik vind dat zo'n mooie nuance in het Grieks, zoals Lucas dat neergezet heeft. Nu sta ik geoordeeld wordend. Paulus staat hier dus, terwijl hij al geoordeeld wordt. En door wie wordt hij geoordeeld? Eén keer raden. Door die vrome geesten. En die werken natuurlijk in mensen. Maar dat wou ik graag uit elkaar houden. Ja? Als ga je de mensen erop aanspreken. Ook in deze tijd. Moet je niet doen. Paulus vertelt waarom ze hem veroordelen. Omdat hij zijn hoop stelt. Hij zegt, omdat ik mijn hoop stel op de belofte die God aan onze vaderen heeft gedaan. Hé, wat is dan die belofte? Want als ik dat lees, wil ik dat weten. We gaan er wel heel gauw overheen, want hij geeft er geen. Dat weten die mensen waarschijnlijk ook wel. Maar wat is die belofte dan? Ja, oké, dan zitten we aan het eind. Even aan het begin. Abraham. Pak Abraham even. Pak Abraham even. Abraham, ga naar het. Trek weg uit en ga naar het land. Het land dat ik je geven zal. Abraham, je nakomelingen zullen talrijk zijn. En daaruit zal voortkomen de Messias, in het Hebreeuws is dat, de Christus in het Grieks. En de gezalfde koning in het Nederlands. Ja? Dus, de belofte is, kort gezegd, je had je al een land. De belofte is een volk. En uit dat volk zal onze verlosser, onze Messias, komen. En onze Messias is gekomen. En hij overwint duivel en dood. En hij staat op uit de dood. En dat is het begin van de vervulling van Gods belofte. Want jij mag ook met hem opstaan uit de dood. Een land. Ik maak het weer even, ik haal het weer dichtbij voor nu, hè. Gods koninkrijk in de hemelse gewesten. Daarin mag je toch leven. Dat heeft toch alles, of niet? Nou, dat kan je toetsen bij jezelf. Ja, maar ik heb ook nog andere dingen. Dan scheid je alweer dingen uit elkaar. Dat je van daaruit leeft. Dat is toch prachtig? Daarin leven. In de hemelse gewesten, in Christus, in Gods koninkrijk. Met alle mogelijkheden, niet van de aarde, maar van de hemel op aarde. Mooi. Een volk. Wat zeggen we daartegen? De gemeente. Onze gemeente. Uit dit volk, ik meen dat Obadja het zegt, zullen Messiassen opstaan. Je moet een kleine boekje Obadja, profeet, moet je maar eens lezen thuis. Ook leuk, ja. zullen messiassen opstaan. En deze messiassen, oftewel deze bevrijders, die zullen de berg bestijgen. Vind je die prachtig? Dan zie je, die krijgen hoogte. Die komen overal bovenuit. Die zullen overwinnen. En Gods koninkrijk vestigen. In elk opzicht. Ze stichten onder leiding van Jezus het Messiaanse koninkrijk. Jezus vestigt Gods koninkrijk in mensen die zijn gemeente bouwen. Ja? Dus je kan in een gemeente gaan zitten en zeggen, ik zit in Gods koninkrijk. Ja, is leuk. Maar we hebben het over geestelijke zaken. Dus het gaat over je leven. Als je in je leven gewillig bent, dienend, Gods koninkrijk wil bouwen, gewoon lekker meegaan en gewoon onderstrepen en meekomen in het volle heil. Nou, dat is aan de orde. Altijd voor jezelf. Toch prachtig? Jezus vestigt dus Gods koninkrijk in jou die zijn gemeente bouwt. En samen zullen die mensen, zullen wij dus met Jezus duivel en dood overwinnen. En waar begint dat? Nou, dat weet je ook van mij, dat is nooit daar in de toekomst. Dat is nu hier in je eigen leven. Mooi, hè? Heb je er wat aan voor vandaag? Wij zullen net als Jezus opstaan uit de doden. Als wij deze lijn hebben in ons leven, hiervoor gaan. En dan mag je het fundament van opstanding uit de doden in je leven laten werken. We hebben het altijd over de fundamenten in Hebreeën. En ik vind het zo mooi, daar staat de fundamenten. En dan staat er de fundamenten van. Van oordeel, eeuwig oordeel. Fundament van eeuwig oordeel, dat weet je ook, is oordeel. En dat betekent dat je scheiding aanbrengt in de geestelijke wereld. En eeuwig oordeel is als je er nooit meer last van hebt. Dus altijd ervan gescheiden blijft. Zo heb je ook het fundament van de opstanding uit doden. Ja? Dat betekent opstanding, dat je opstaat en opgestaan bent en verder opstaat uit, zal ik het eens plat zeggen, dode praatjes. Ja, er kan een gemeente aan kapot gaan. Dode werken. En dat je voor je ziet dat opstandingsleven, Heer, dat mag ik ontwikkelen. Gewoon in mijn leven. Dank u daarvoor. Dat werkt overal bovenuit. Het licht van u. Heer, ik wil uw woorden van opstanding wil ik verinnerlijken in mijn leven. Dat is prachtig, dat zijn geen woorden, hè? Want dat kun je doen. Dat kun je elke dag doen. En Paulus gaat verder voor ons. Ook de 12 stammen van ons volk. Het is wat? Hopen daarop en dienen God volhardend dag en nacht. Omwille van deze hoop word ik door de Joden aangeklaagd. Majesteit. Paulus noemt de 12 stammen. Waar zien we nog meer de 12 stammen? Even een overstapje naar. Nee? Precies, Luus, Openbaring. Ik zag 144.000, weet je nog? De 12 stammen van 12.000. Nou, heel. Maar daar zie je hoe dat volk, hoe die gemeente voor de troon staat. Dat is prachtig, toch? En dat getal, dat weet je ook, dat is niet zo van, nou, we gaan tellen en ja, het is jammer voor jou, maar het getal is al vol. Het getal is geestelijk, dus het is helemaal nooit vol. Jij mag de volheid worden van dat getal, samen met de gemeente. Ook vandaag. Dat is mooi. Ja. Dus Paulus spreekt vanuit die eenheid die God wil. Daar spreekt hij hiervan. Ook Israël verwacht de Messias, dat weet hij. Het Messiaanse Rijk. En daarvoor gaat Paulus. En daar wil hij ze in meekrijgen. Uit hun eigen dingetje weg. En letterlijk staat er dan niet volhardend, maar er staat letterlijk door God met ijver dag en nacht te vereren. Met ijver. Dag en nacht te vereren. En dat laten ze zien door vieringen, door gebeden en offers in de tempel. En dat kan je laten zien door je aanwezigheid in de gemeente. door de weeks, op zondag als je mag komen. Ja, prachtig toch? En dat kan je laten zien door je betrokkenheid, door wat in te leven voor de sparkling. Want dit doet de Heer in mijn leven, hier zie ik naar uit. Dat is toch prachtig? In deze tijd, of niet? Nou, dan hoor ik het wel van je. Ja? Zij zien op deze manier uit, en dat vind ik zo mooi. Hè? Daar wil ik nog meer van, naar Gods heil. Zij zien uit naar de Messias. En mijn vraag is natuurlijk gewoon aan je, hoe zie jij uit naar Gods heil? Of heb je daar soms ook nog een mening over? Ja? Of is het uitzien naar Gods heil iets wat er helemaal bovenuit gaat? Zo. Denk eens aan Simeon. Die zit daar in die tempel. Nou, daar zat hij goed. Ja? Maar hij wilde meer. Hij wilde meer. Hij leefde in de verwachting van de Messias. En dan komen ze met Jezus. Je kent het verhaal. En dan houdt hij Jezus vast. En dan zegt hij, nu hebben mijn ogen het heil gezien. En de mensen die letterlijk en natuurlijk leven, die zeggen, ja, hij zag dat kind. Dat wordt mooi. Maar hij keek verder. Dit wordt de Messias. Hier gaat wat gebeuren. Laat me nu maar in vrede gaan, Heer. Want het gaat door uw koninkrijk. Het stopt niet. Jezus zal ons leiden. Mooi, hè? Nu hebben mijn ogen het heil gezien. Dat kan zeggen in je leven. Mijn ogen zien het heil. Mijn ogen zien het heil. Prachtig toch? Ja? Wat een hoop. Wat een verwachting. Dat je hiervoor leeft vergezichten zien. En profeteren. Dat is een moeilijk woord voor woorden van God spreken. Ja? Dat je zo betrokken bent, persoonlijk, bij de Messias. Dat je zo betrokken bent bij de gemeente hier. Prachtig toch? En Paulus laat zien in het hele gebeuren, ik sta helemaal in de lijn, beste mensen, van onze Joodse geschiedenis. Want ik heb ook het heil gezien en ik verkondig het jullie. Zo. En ondanks dat, en toch zou ik dan kunnen zeggen, zegt Paulus, klagen de Joden mij aan. Ze klagen mij aan om deze verwachting, om dit zicht. Om deze hoop die altijd al in ons volk leeft. En in een aantal handschriften eindigt dit vers met O koning. En veel vertalingen voegen daarom dan ook hier O koning toe. Heb ik niet gedaan. Het gaat verder in vers 8. Waarom is het toch zo moeilijk te geloven dat God mensen uit de dood opwekt? Ja, dat is toch heel reëel voor vandaag. Ja. Ik laat het je zien. Vers 8. Daar komt ie. Waarom wordt het als niet te geloven bij jullie geoordeeld, als God doden opwekt? Dat staat er. Dat is niet te geloven. Dat moet je niet geloven. Dat is het. En dat zet hij neer. Voor Paulus gaat deze hoop waar ik het net over had, en dat zien en dat verwachten van het heil, gaat in vervulling als Jezus uit de doden opstaat. Of als je het anders wil horen, als God hem opwekt. De hoop op deze belofte is boven alles gericht op het overwinnen van de dood. Dat is niet alleen de overtuiging van Paulus. Dat is ook de overtuiging van de Farizeeën. Dat heeft hij al eerder gezegd. En dat zegt hij onder andere, dat hebben we ook gehad in Handelingen 24, vers 15. Na de Bijbel heb ik hier, waar Paulus zegt, ik heb hoop op God. Zat hij er ook niet zo leuk voor? Ja? Als je niet leuk voor zit, dat je zegt, ik heb hoop op God. En dan zegt hij, en zij zelf koesteren die hoop ook. Dat er weldra, dan komt hij, de hoop, een opstanding zal zijn. Van en rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Die staan allebei op. Dat is mooi, hè? Dus hij is ook bezig met die opstanding. Hij weet, het gaat verder, het gaat verder, het gaat verder in mijn leven. Het gaat verder voor de schepping. Dat zegt hij hier niet bij, want hij moet zich aan zijn taak houden om Agrippa duidelijk antwoord te geven. En dan gaat hij in de volgende verse, gaat Paulus duidelijk maken hoe hij zelf tot deze overtuiging is gekomen. En dat gaan we zien, vers 9. In de tijd vond ik dat de verspreiding van de naam van Jezus van Nazareth met kracht moest worden tegengegaan. Het vers begint eigenlijk, als ik het gewoon in het Grieks lees, ik dan. Ik dan. Paulus sluit hier aan bij vers 4 en getuigt dus verder over zijn leven hier weer. Ik dan, ik was fariseer. Ik geloofde in de opstanding uit de doden, notabene. Maar ik wilde de opstanding van Jezus niet aanvaarden. Hij gaat dat ze inpeperen, want hij spreekt vanuit zijn eigen leven. Wil hij hun duidelijk maken, want zij aanvaarden de opstanding van Jezus niet. Er staat, ik lees weer het Grieks, ik dan meende bij mezelf. Ik was tegen Jezus, de Nazareër. En ik vond dat zijn naam, de naam van Jezus van Nazareth, met kracht moest worden tegengegaan. Ik was tegen Jezus, de Nazareër. Ik deed vele vijandige dingen tegen de naam van Jezus. Zo ging ik die naam tegen. Dat hij niet verder zou komen, dacht ik. Ik vervolgde de christenen. Nou, het is nogal wat. En hij gaat nieuwe dingen vertellen hoor. En daarvoor heb ik me in Jeruzalem dan ook ingezet. Met toestemming van de hoge priesters heb ik een groot aantal heiligen in de gevangenis laten opsluiten. En als ze ter dood gebracht werden, gebeurde dat met mijn instemming. Paulus zet zich dus hiervoor in Jeruzalem. Degene die Jezus beleidde als opgestane Heer en Messias, die pakt hij hard aan. Want dat mag niet van hem. En dat lezen we in Handelingen 8, vers 3. Daar zijn we dus ook al eerder mee bezig geweest. En Saulus verstoorde de gemeente, ging in de huizen, sleepte mannen en vrouwen mee en hij leverde hen over in de gevangenis. Hiervoor krijgt Paulus een volmacht van de overpriesters. Dus hij kan gewoon zijn gang gaan. En hij sluit heiligen. Nou, hij noemde ze toen denk ik anders. Maar zo noemt hij ze dus nu, vandaag. Hij sluit heiligen op in de gevangenis. En hij zegt hier zelf, dat hebben we niet eerder gehoord. Ik gaf toestemming voor vele doodvonnissen. Letterlijk staat er, ik bracht mijn stemsteentje. Ik bracht mijn stemsteentje. Ja, ik zal het je uitleggen. Het gaat over de oude manier om te laten zien of iemand schuldig is. En had je twee steentjes. Nou weet je het, hè. Je had een zwarte steen. En dan was iemand schuldig. Een witte steen. Vrijspraak. Als je meedenkt en meeleeft, dan merk je dus nu, de steniging van Stefanus is niet de enige dood die Paulus op zijn geweten heeft. Het is nogal wat. Wat een aanklacht zou hij gehad hebben kunnen hebben. Ja? Schadevergoedingen misschien. Goed, dat is weer even terzijde. Hij heeft dus veel christenen ter dood laten brengen. Heeft hij nooit eerder gezegd. Maar hier zie je een apotheose komen. Dat hij heel kwetsbaar dat ook zegt. Zoals jullie zijn, ben ik eigenlijk ook, zegt hij. Zo was ik. Hij gaat natuurlijk vertellen hoe die veranderd is. Dat snap je wel. Ja. Goed, vers 11. In de synagoge probeerde keer op keer hen door strafmaatregelen te dwingen hun geloof af te zweren. Ik bestreed hen zo vurig dat ik hen zelfs in de steden buiten onze grenzen, bijvoorbeeld in Damascus, vervolgde. Goed. Paulus vertelt hier hoe fanatiek die was. Hij zocht Joden-christenen op in alle synagogen. En op die film zag je, hij ging van synagoge naar synagoge, hoorde je zeggen. Letterlijk stond er, zegt hij, straffend hen dwong ik hen te lasteren. Ja? Hoe zit dat in elkaar? Ik leg het je uit. Hij laat hen slaan. Hij laat hen geeselen. En denk erom, want anders krijg je nog meer op je barst. Lijkt het Rijk der Duisternis wel. Ja? Zo dwingt hij hen te lasteren. Dat betekent te ontkennen dat Jezus hun Messias is. Te ontkennen dat Jezus hun Christus is. Zeggen, ik stel mijn hoop niet meer op hem. Ik geloof niet dat het zo erg werkt. Oh, dat lijkt wel van deze tijd. Ik stel mijn hoop niet meer op Christus. De geesten achter deze dwang en deze belijdenissen, die zijn nog springlevend. Die zijn nog niet doodgegaan. En ze verleiden ons om Gods heerlijkheid te lasteren. Ze proberen je te verleiden om niet verder te gaan met Jezus. Door frustratie. Door teleurstelling. Ze verleiden je om in de coronatijd oppervlakkig te leven met Jezus. Ze verleiden je, ik zeg het heel voorzichtig, om de gemeente te laten voor wat zij is. Om niet echt meer geestelijk deel te nemen aan het leven van de gemeente. Ze verleiden je zelfs om bedieningen in de gemeente te lasteren. Dat is de laster van het Rijk der Duisternis. Daarachter zitten boze geesten. Dat zal iedereen toe moeten geven. Tenzij hij een andere mening heeft. Goed. Paulus vervolgt de Joden-christenen zelfs, hij zegt het, in buitenlandse steden. Steden. Heeft gelezen? Het is dus niet alleen Damascus waar hij heen gaat. Hij vermeldt niet waar hij nog meer geweest is, in buitenlandse steden, om hun te vervolgen. Letterlijk zegt hij, ik bestreed hen zo bovenmate razende, beste mensen. Dus hij vertelt eigenlijk daarin hoe vreselijk die tekeer ging tegen die mensen. En laten we nu eerlijk zijn, een vrome geest in hem werkte dan met geweld en met geschreeuw. Ja? En dan schreeuwen ze alsmaar door en ze luisteren niet. Waar kom ik dat nog meer tegen? Even in Handelingen, ga even naar Handelingen. Precies. Ja, in Efeze. In dat stadion. Dat stadion. 2,5 uur lang schreeuwen ze daar. Groot is de Artemis der Efezus. Daar gaan we niet vanaf. Is toch wat? Waar schreeuwen ze nog meer in deze tijd? Als mensen tegen je gaan schreeuwen. En razen. Dat is toch niet normaal? Toch? Dus ze werken zo nog steeds. En het enige wat ik daarvan kan zeggen, voor mezelf en voor jouzelf, bewaar je daarvoor. Want je hebt er niks aan. Je sleept het alleen maar met je mee. Ja? Dan ga je ook nog uitleggen waarom je zo geschreeuwd hebt. Ik zal je uitleggen, broeder, waarom ik zo geschreeuwd heb, enzovoort. Ja, maar dat zien we toch? Of zit je op een ander vlak? Zit je op het aardsniveau? Ja, dan moet je het maar doen met de aardse religie. Maar daar kom je niet zo ver mee voor je leven. En, zegt Paulus dan verder, in vers 12 ben ik. Zo was ik eens met een volmacht van de hoge priesters en in hun opdracht op weg naar Damascus. Nou komt het, hè. Nu gaat hij vertellen dat hij eens naar Damascus ging. En letterlijk staat hier, het gaat gewoon verder het verhaal, onder welke omstandigheden, dus weet je wel, heel schreeuwend en kruipend, hij zal ze. Ja, dat is niet mis. Je zou denken, daar moet ik maar ver van uit de buurt blijven. Jezus zou denken, daar moet ik maar ver van uit de buurt blijven. Dan moet ik straks, als hij misschien tot bedaar is gekomen, misschien komt hij nog ooit tot één keer. Maar het leuke is dat het zo niet gaat, hè. Vind ik zo mooi. Ja? Dus letterlijk staat er, onder welke omstandigheden ook reizend naar Damascus, met volmacht en opdracht van de overpriesters. Toen, vers 13, ik midden op de dag zag hoe een licht uit de hemel, feller dan de zon, mij en mijn reisgenoten omstraalde. Letterlijk staat er, gaat het verder. Zag ik midden op de dag, o koning, uit de hemel, boven de glans van de zon, boven de glans van de zon, een licht dat mij omstraalde. Ja? O koning. Wie was dat ook alweer? Hebben we hem nog? Ja, Agrippa natuurlijk. Daar richt hij zich tegen. Boven de glans van de zon. Dat betekent dus. Als je meedenkt. Een licht. Dat het licht van de zon overtreft. Is dat mogelijk? Als je aards denkt niet. Als je hemels denkt wel. Ja, want dat is. Het is een licht van hemelse oorsprong. En dat omstraalt hem op klaarlichte dag. Bij licht denk ik ook aan vuur en bliksem. Kort, de begeleidende verschijnselen waarin God zich openbaart. Niet moeilijk, hè? Licht, dat is positief, vuur en bliksem. En gelukkig, het licht krijgt hier de volle aandacht. Dat licht van Gods koninkrijk, dat straalt overal bovenuit. Het vuur is er ook en de bliksem is er ook, hoor. Ja, kan je op andere plekken zien in de Bijbel. Er is een grote strijd aan de gang in de hemel. Want de machten der duisternis willen niet dat Gods licht doorbreekt. Dat Gods licht doorbreekt in het leven van Saulus. En Jezus, ik hoop dat je dat zo voor je ziet. We hebben het zondag ook over Gods troon gehad. Hij zit op Gods troon. En engelen strijden rondom die troon. En zij weerstaan deze machten der duisternis. En dan is er dus een hemels licht. De Heer Jezus en de engelen, ze zijn actief. En zij doorbreken de duisternis in het leven van Saulus. Vind ik zo mooi. En gaat het dan verder in ons laatste vers. We vielen allen op de grond. En ik hoorde een stem in het Hebreeuws tegen me zeggen. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Je kwelt jezelf door je zinloze halsstarrigheid. Vallen. Ik denk niet, heb je zondag ook gehoord, dat Jezus dit vallen bewerkt. Dat denk ik niet. Dat dacht ik bij de eerste keer al niet. Weet je nog? In het leerhuis zoveel. En de tweede keer dacht ik dat ook al niet. Ik denk, de macht en de duisternis. Zij bewerken dit. Want de Heer wil nooit dat jij ter aarde neervalt. Ja? Hij wil jou juist omhoog doen gaan. Verder omhoog doen gaan. Hij wil jou verheffen zo zijn hemel in. Vind je het prachtig? In vergelijking met die eerdere twee roepingsverhalen hoor je hier nieuwe dingen. En ik laat ze even zien op de beamer. Ze vallen allen op de grond. Ga het thuis maar vergelijken. Jezus spreekt, en dat staat er letterlijk in het Hebreeuwse dialect. En dat is in het Aramees. En hier staat iets heel bijzonders. Sommige vertalingen hebben dat ook naar voren gehaald in Handelingen, maar dat zijn onrechte. Maar die denken, ja, dat kunnen we hier ook wel inschrijven. Hier staat, het is hard voor jou om tegen de prikkels achteruit te trappen. Je kwelt jezelf door je zinloze halsstarrigheid, hebben ze daarvan gemaakt. Ja, zo. Achteruit schoppen is schoppen met de hiel tegen de verzenen slaan. Het is een beeld wat bij de Grieken nogal bekend is en bij ons een beetje verloren is gegaan. Bij de uitrusting van een ploeg hoort een zogenaamde ossenstok. En aan het dunne eind van die ossenstok, ik had er eigenlijk één moeten laten zien, zit een prikkel. En wat doen ze nou met die prikkel? Met die prikkel, daarmee sporen ze de ossen aan, van achter. Als ze niet meer vooruit te branden zijn. Ja? Het is wat? Oh, dat is wel een leuke. Nee, ik ga er niet verder over praten. Ze moeten verder gaan. Dat is de bedoeling. En wat doen onwillige ossen dan? Die slaan achteruit met hun... Ja, en dan? Dan snap je wij dan? Ja, ik ga het niet voordoen. Kom. Die slaan achteruit inderdaad. Ja? Met hun poten. En zo pijnigen ze dus hun hielen, hun verzenen aan die prikkel. Ja? Voor mij betekent dit, Paulus zet dit als beeld neer van de gebondenheid van mensen. En dus ook van zijn eigen gebondenheid. Ja? Paulus is gebonden door vrome, weerspannige geesten. En die bewerken dat je niet vooruit te branden bent. En als er wat is, dan schop je achteruit. En doe je zelf zeer, is jouw schuld, zeg je dan. Zoiets. Ja, zo werkt dat. Die bewerken halsstarrigheid, opstandigheid en weerspannigheid. Altijd in Gods volk, altijd in de gemeente als ze de kans krijgen. Je hebt je eigen mening en die laat je niet ontnemen. Wat zullen we nou krijgen? Je bent tegen. Je gaat niet mee in Gods woorden. Je doet wel wat je zelf wil. Samen met de Heer uiteraard, want ik bid ervoor. Zo trap je achteruit tegen die prikkel. En het doet alleen maar pijn en je komt vast te zitten en je komt nog vaster te zitten. En dat geeft Jezus naar Paulus toe aan, want daar gaat het om. Ik maak hem even wat praktisch voor ons eigen leven. Dat doet pijn, zegt hij, als je zo achteruit trapt tegen die prikkel. Steeds weer tegen die prikkel achteruit trappen, dat doet zoveel pijn, jongen. Als je denkt, waar ben ik nog mee bezig hier? Maar dan snap je wel dat het niet aan mensen ligt, maar je slaat zelf achteruit, je bent niet vooruit te branden. En je verwondt jezelf. Paulus schrijft hierover, want het gaat over Paulus, hè? Maar het gaat ook nu over mensen die gebonden zijn of weer vastlopen. En dan spreekt Jezus hem straks aan, maar Paulus schrijft hierover in Romeinen 8, vers 24 en 25. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ja? Dus die merkte, ik ben niet vooruit te branden. Ja, ik sla mensen op hun falie. Ik doe ze weg uit de synagoge. Ik zorg dat ze ter dood gebracht worden, zoiets. Wie zal mij verlossen uit dit lichaam, uit dit leven, wat eigenlijk alleen maar dood inhoudt? En daar is hij achtergekomen, want dit is al even verder. Hè, dit is nadat hij geroepen wordt. En al, nou, ik denk een jaar of 25 verder, dan schrijft hij hierover. In deze brief. Ja? En dan zet hij erachter, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Is hij verlost? En ben jij verlost? Of laat je je verlossen? Ja? Prachtig toch? En Jezus zit er op de troon. En ik heb je strijd getekend. En de doorbraak getekend. En Jezus alleen ziet wat in Paulus' hart is. Jezus alleen ziet, deze mens ga ik gebruiken. Kan ik gebruiken? Ja? Jezus alleen ziet wat er in jouw hart is. En hij zegt, wat een worsteling voor jou, Paulus. En hij zegt, als hij tegen jou spreekt, in dit opzicht, wat een worsteling voor jou. Ja? Daar spreekt ontferming uit. Snap je? Ja, misschien dat iemand dat... Paulus vat in ieder geval, die staat in het licht, hè? Spreekt ontferming uit. Hij geeft aan eigenlijk, Paulus, moet je luisteren, ik ben ervan overtuigd, jij zoekt het goede van God. Maar ik ben er ook van overtuigd, als je je niet wil voegen, ik zie ook dat je je niet wil voegen nog in mijn hemels plan. Ja? Je komt in opstand tegen mijn gemeente. Diep van binnen moet dat jou kwellen. Je zit vast. Je bent gebonden. Maar ik hou van je en ik maak je vrij. Ik maak je vrij om mijn gerechtigheid te gaan vervullen. Geldt voor Paulus, geldt ook als je aangesproken voelt. Ja? Ik maak jou vrij, dat zegt Jezus, om mijn gerechtigheid te vervullen. Om niet langer je eigen wil, maar Gods wil te doen. En daarmee kom je verder omhoog. En daarmee word je gelukkig. En daarmee krijg je zoveel vrede, niet alleen om je heen, maar ook in je. Vind je prachtig? En de Heer bewerkt dat, want zelf op ons eigen dode akkertje kunnen we dat niet. Maar levend met hem komt er steeds meer van opstaan en opstandingsleven vrij in jou en in mij. Amen. Ik wil bidden.